Stap in het prachtige landschap van golf met de Golf Vlaanderen podcast. Hier komen golfers van alle niveaus samen om hun liefde voor de sport te delen. Volg ons terwijl wij de fairways van de Soudal Open verkennen, tips en tricks ontrafelen en afslaan met promotor Michel Franke. Welkom bij Tea Time, dit is aflevering 30.
Hey Emma, aflevering 30, dat is niet min, hè. Ik denk dat we er hier nu al 10 gedraaid hebben in ons...
Nieuw format, ja.
Nieuwe studio.
Cool.
We zijn een beetje geroutineerd aan het geraken, om
zeker
het zo te zeggen.
Zeker en vast. En ik vind het ook wel heel cool dat we een leuke gast hebben, deze aflevering. Dus toch wel, ik ben benieuwd om de ins en outs te horen van de Soudal Open.
Ja, want de Soudal Open enerzijds, omdat de Soudal title sponsor is, maar eigenlijk is het de Belgian Open.
Ja, en die kent wel al een lange geschiedenis, hè?
Inderdaad. En als ik het goed heb, gaat die terug tot 1910. Gespeeld op welke golfclub?
Ik denk op de Koninklijke Belgische Golfclub, Ravenstein.
Inderdaad, beter gekend als Ravenstein onder de golfers. En dan hebben we zo een aantal jaren zo iets niet gehad. Ja, de twee verschrikkelijke gebeurtenissen zitten daar natuurlijk tussen. Maar in de jaren 50 hadden we wel iemand die aanwezig was. Hè. En het was een Belg en die heeft maar liefst 5 keer de Belgian Open gewonnen.
Fleury van Donk. Ik denk dat we daar vandaag alleen maar van kunnen dromen, van dat terug iemand de Belgium Open en nu onder de vorm van de Soudal Open op zijn naam zou kunnen schrijven. Dat zou waanzinnig zijn.
Inderdaad, en we hebben vorig jaar even hoop gehad. Op zaterdag was Thomas E3 echt wel...
On fire,
dichtbij. Jammer genoeg niet kunnen doorzetten op zondag. Maar... dit jaar hopelijk opnieuw, al weten we nog niet zeker of dat Thomas de Trier erbij zal zijn of niet. Maar goed, dat kunnen we zelfs nog
vragen.
Ja. Hè. Maar dan de geschiedenis van de Belgian Open in de jaren 80-90 ging verder. En wat ons opvalt, het is altijd een... er is altijd een belangrijke, of toch in ieder geval een groot merk aangekoppeld om zoiets... eigenlijk te kunnen organiseren.
Ja, ik moet denken aan bijvoorbeeld aan Alfred Dunhill, wat dan nu toch ook nog altijd op de kalender een superbelangrijk toernooi is. We hebben dat in België gehad, hè. Mogen we trots op zijn.
Ja, ja. En weet je nog ongeveer zo welke banen dat ze dan eigenlijk altijd speelden?
Het heeft zich verplaatst, hè. We hebben Ravenstein gehad, dan hebben we uiteraard Knokke gehad, maar ook Bercuy leerde ik in de voorbereiding. Dat was iets dat ik niet wist.
Ja, dat is inderdaad wel een baan waar dat je misschien vandaag de dag van zou zeggen, oei, dat is misschien door de lengte misschien niet meer genoeg. Maar inderdaad, Royal Waterloo zit ertussen, Bercuy, het zoete. En dan nu, de laatste jaren, Ringfen. Maar de winnaars van toen... We hebben hier een aantal namen opgeschreven, maar dat zijn toch wel... Dat zijn wel kleppers.
Dat zijn grote namen. Ja. Allee, bijvoorbeeld de speler die als laatste het Belgium Open gewonnen heeft voor de hele lange pauze van 18 jaar, was Lee Westwood. Dat is op de dag van vandaag nog altijd gewoon een grave speler. Nog altijd een topper. Maar er staan nog indrukwekkende namen op dat lijstje.
Ik zag hier staan José María Olazábal, Miguel Ángel Jiménez. Dat zijn toch niet de minste. En dan nog Darren Clark. En ook iemand die toch een paar majors op zijn naam heeft staan, Nick Faldo. Ja. Die is hier toch ook geweest en heeft een wedstrijdje gewonnen. Maar jij vroeg mij, zouden die dat nog herinneren?
Ja. Als ik ooit iemand tegenkom, ga ik dat toch vragen. Wat vond je van België? Je was toen beter weer. Zouden die dan ook zeggen? Regen.
Wie weet. Wij waren er niet bij in die periode, maar wij waren er wel bij in 2018 en 2019, dus na een afwezigheid van bijna 18 jaar, is de Belgian Open teruggekeerd onder de noemer Belgian Knockout.
Ja, dat was eigenlijk de familie Pieters, die toen met Pieters Productions het initiatief heeft genomen om toen nog de European Tour terug een Belgische manche te gunnen, zeg maar. Dat was cool. Dat was onze eerste samenwerking toen, Jochem.
Ja, inderdaad. Dus daar is inderdaad wel iets, ik zou zeggen, mooi ontstaan. Want jij was niemand minder dan een... Ja, dat klinkt heel onherbiedig, maar een stagiair.
Ik was de stagiair van Jochem.
Ja, zo was het ook echt. Ja. Maar sindsdien en sinds het fantastische werk dat je toen al geleerd hebt, stond je bij ons zeker op de radar. En zie hier, hè? Ja. Kijk, het kan toch wel allemaal keren in het leven. Hè? Maar ja, wij waren daarbij betrokken, maar wat hebben wij toen ook voornamelijk gedaan?
We hebben toen gigantisch veel werk verzet. We hebben Golf Vlaanderen nam toen al de hele vrijwilligerswerking op zich. En ik denk dat iedereen zich toen gesmeten heeft in een avontuur, niet goed wetende waar te beginnen, wat er nodig was, het allemaal ging uitspelen. Maar met heel veel enthousiasme en daadkracht denk ik dat de familie Pieters, Rinkfan en dan wij met de Golf Vlaanderen staf dat we ons gesmeten hebben.
Ja, en niet te vergeten, die 400-500 vrijwilligers die dat we toen hadden, die hebben daar eigenlijk... Ja, voor gezorgd dat dat een heel mooi evenement was. Innovatief ook op een bepaald vlak. Hè, want het was geen klassieke 4x18 strokeplay. Maar we zaten met die knockout. En ik kan mij herinneren, en dat was volgens mij jaar 1, om de spelers te bepalen voor zaterdag, moest er op vrijdagavond een soort play-off georganiseerd worden. En ik denk dat we een speler of 10 hadden en die moesten dan play-off spelen. En dat was een bizar zicht, want op hole 10 van Rinkfan in de opstelling toen, met 10 spelers, dat maakte dan niet uit per 4, maar dat was in één keer met 10 spelers tegelijk, omdat men toen ook schrik had van de donker en dergelijke. Maar heel mooi evenement geweest. Maar ja, we springen een beetje vooruit in de tijd. Hè.
En, ook door de corona. En,
COVID is er dan tussen gekomen. Ja. Maar opeens is daar dan...
kwam de Soudal Open.
Ja.
Super cool dat we terug een DP World Tour manche hadden. En we gaan het er zo meteen met Michel Franke over hebben. Hij is de promotor, dus eigenlijk de organisator van de Soudal Open.
Heel goed. Zullen we hem erbij halen?
Ja. Dag Michel. Je bent hier bij ons in de studio komen zitten. Welkom in onze podcast.
Hallo. Goedemiddag.
Voor de mensen die jou niet kennen, wie is Michel Franke?
Ik ben binnen Golazzo de verantwoordelijke voor evenementen en merken. En binnen Golazzo hebben wij een afdeling golf. Die volg ik ook zelf nauw op. En ik heb mee aan de start gestaan van de Soudal Open. Dus vandaar dat ik hier ben vandaag, denk ik.
Inderdaad. Je zegt, ik heb mee aan de start gestaan. De Soudal Open kende zijn eerste editie in 2022. Hoe ben je daar dan ooit aan begonnen?
Ja, wij zijn... om even terug te gaan in de tijd, dan gaan we denk ik inderdaad richting 21, begin 21 zelfs, zijn wij gecontacteerd geweest door Dimitri Rombouts, de voorzitter van Rinkfan Golfclub. Waar op dat moment 2 edities van BKO hadden plaatsgevonden. En hij had ons gecontacteerd met het gegeven van... kijk, Thomas Pieters Productions gaat er niet meer mee verder gaan. En zo'n evenement van die schaal en grootorde... is toch wel zeer moeilijk in België te realiseren. En eigenlijk de enige partij die wij in België zien die zoiets zou moeten aankunnen om te kunnen doen draaien de komende jaren, die zien we in Golazzo. Willen jullie eens met ons komen praten? Dan zijn wij daar geweest, is Andy Hancock daar geweest, om eens te luisteren naar het verhaal. Dan zijn wij eigenlijk beginnen kijken en beginnen cijferen op basis van onze kennis van evenementen, kampioenschappen, grote internationale toernooien in andere sporten dan. Zijn wij beginnen kijken, oké, wat hebben we hiervoor nodig, welke stappen moeten we hiervoor zetten? Hebben we die analyse gemaakt. Die analyse gaf eigenlijk heel snel duidelijk weer dat iets wat ook Thomas Pieters en de familie niet hadden, zijn een titlesponsor is hier noodzakelijk voor. Zonder titlesponsor kun je zo'n evenement niet realiseren. En hebben wij eigenlijk met Dimitri besproken, van Dimitri, indien wij een titlesponsor kunnen vinden, samen, dan willen we hiervoor gaan. En zo zijn we dan... beginnen praten met Soudal, met Vic Swerts, met Baron Swerts. Hij is erelid in Ringfan. Was ook al sponsor op Ringfan, was ook sponsor van de BKO. En we hebben met hem rond de tafel gezeten en een open kaart gespeeld. En eigenlijk vrij snel een overeenkomst gevonden waarin dat Soudal zich als titlesponsor en mede-organisator achter het evenement zet.
Ja. Ja, want hij heeft zich dan geëngageerd voor 3 jaar, hè? Dus 22, 23, 24. Dus we zitten eigenlijk nu al meteen dan in de laatste editie. Ja. Is daar, als we de blik op de toekomst werpen, is daar ook al openheid in van...
Ja, wij zijn nu toch al een aantal maanden intensief aan het praten samen met de DP World Tour en met Soudal over de toekomst. En die gesprekken zien er heel positief uit. We kunnen daar nog niet definitief op dit moment, kan ik daar nog niet op bevestigen, maar de zon schijnt aan de hemel, dus dat is heel positief. En de intentie van Soudal is om verder te gaan, van DP World Tour is om verder te gaan en van Golazzo is om verder te gaan. Dus, en dat is leuk om op die manier rond tafel te zitten en te praten.
Ja, dat zal wel, want we, in ons voorgesprek hadden we het ook over, als we naar het verleden kijken, dan zie je ook dat het altijd gepaard gaat met die titlesponsor, Belgacom, Peugeot, Alfred Dunhill. Je zei daar net van, ja, in de analyse was het noodzakelijk om een titlesponsor te hebben. Ja, wil dat dan zeggen dat we eigenlijk op vlak van het publiek het nooit zo'n evenement zouden kunnen dragen? Dus ik wil maar zeggen dat er is gewoon te weinig golfpubliek om zo'n evenement...
In België wel, ja. Zeker en vast. Ik denk dat er... Je bent natuurlijk in Engeland en in Amerika evenementen waar dat je 60.000 bezoekers hebt over een weekend en dergelijke. Maar mooie ticketingbedragen, dan spreek je over heel andere zaken. Maar in België slaagt je daar niet in. Dat is in het verleden zo geweest. Dat hebben wij meegemaakt. Of dat maken wij mee. Je kunt de Belgische golfer wel proberen op je evenement te krijgen. Maar de algemene sportliefhebber die weg richting golfsport live te gaan bekijken, die drempel is toch nog groter. Ja. En daar zijn we aan het werken. En dat is ook aan het lukken door het evenement breder neer te zetten als alleen maar een golfevenement.
Kan je daar dan een voorbeeld van geven?
Ja, we proberen binnen alle evenementen die wij doen, binnen Golazzo, proberen wij de sport te overstijgen in een evenement dat je creëert. Hè. Uiteindelijk gaat het allemaal in deze tijd over experiences. En je kunt die brengen. En natuurlijk is het topsportgedeelte van het evenement een extreem belangrijk gegeven. Maar dat gaat ook over animaties, randanimaties, sub-evenementen in dat evenement, doelgroepen aanspreken die wel linken aan uw sport, maar daarvoor niet per se iets van golf kennen. Mm-hmm. Om maar een idee te geven, dat een belangrijk gegeven is, zeker voor ons evenement. Wij zitten met ongeveer een 6.000 VIP's op ons evenement. Ja, die 6.000 VIP's die zijn zeer, zeer belangrijk voor de bestaansreden van het evenement. En ik denk dat van die 6.000 VIP's, dat er toch wel zeker de helft nog nooit golf live in zijn leven heeft gezien. Dus dat is heel speciaal, dat is leuk, maar dat komt door het feit, je brengt gastronomie, je brengt economie, ondernemerschap samen rond een 18e hol en rond de green van een 18e hol. En dan is het belangrijk om daar heel veel zaken aan toe te voegen, een beleving aan te creëren, seminaries, congressen, de zaken die er allemaal rondhangen.
Business day-achtig iets, hebben we vorig jaar ook gezien.
Dus eigenlijk dankzij het flagship-evenement waar dat de Soudal open toch echt wel is voor ons Belgisch golflandschap, zijn jullie eigenlijk ook ambassadeur voor de sport in het aantrekken van nieuwe golfers. Want iemand die daar inderdaad misschien eens lekker komt eten en van een leuke VIP-dag komt genieten, die denkt misschien achteraf, pot vol koffie wil ik ook wel eens proberen.
Zeker en vast. En ik denk dat, we die rol hebben met Golazzo, wat we doen, al een aantal jaren, over x aantal evenementen. Je kunt dat... Sudalopen is een heel groot evenement, een van onze grootste evenementen. Maar gaat je kijken naar de Memorial van Damme, Allianz Memorial van Damme, die we nu bijna 50 jaar al plaatsvindt. Ja, de Memorial van Damme staat gekend als een society-evenement. En dat is ook wat voor een Sudalopen belangrijk is. Dat is ook een evenement dat niet van ons is, maar een Waregem Koersen belangrijk is. Een Spa Classic en zo verder. Mm-hmm. Ik ben al naar Waregem Koersen geweest. Ik ken niks van paardrijden.
Maar het was wel gezellig.
Maar het was een leuke dag.
Ik denk dat belangrijk is.
Ja, dus het gaat over welke experience kun je je bezoekers gaan geven op tal van manieren. En dat is eigenlijk de manier hoe dat wij dit evenement benaderen en daarop bouwen. En zo'n groter publiek aantrekken. Hè. We hebben in 2019 het EK Hockey georganiseerd. Dat was ons allereerste grote evenement in hockey. Sindsdien organiseren wij samen met de federatie heel veel evenementen. En als ik zie nu naar waar dat we in 2019 stonden met topsport hockey, toeschouwerspubliek, fans van de Red Panthers en de Red Lions, en nu, ja, dat is echt een immens verschil al. En natuurlijk zijn de successen van de Red Lions en de Red Panthers daar heel belangrijk in. Maar dat hebben we nu ook in golf. En dat is daar het mooie aan. We hebben nog nooit zo veel Belgische deelnemers gehad op de twee grootste tours in heel de wereld. Ja. Fair way. Fun
fact. De Sudalopen, dat is niet mogelijk zonder de vele, vele, vele helpende handjes van onze marshals, van de vrijwilligers, die kleine en grote taken doen om het eigenlijk het evenement mogelijk te maken. Hoeveel hebben we er dit jaar?
Om en bij de 453. Dus dat zijn er...
Dat is een klein leger, hè?
Dat is een klein leger, absoluut. En dat vergt ook een hele coördinatie om al die mensen te begeleiden, te communiceren en te weten wat ze moeten doen, wanneer ze waar moeten zijn. En dat zijn onze collega's Danny, die daarmee bezig zijn, en Peter. En heel veel andere mensen die zich daar voor geroepen voelen. En een dikke dankjewel voor...
Supergrote shout-out naar alle marshals van de Sudalopen 2024. Fair way, fun
fact. Dat klopt ook. En, maar wat zijn voor u de grootste uitdagingen om zo'n golftoernooi te organiseren? Ik bedoel, je hebt het al aangehaald, met Golazzo zijn we in tal van sporten aanwezig. Maar golf was toch iets nieuw. Ik kan me inbeelden dat gewoon de omvang van zo'n terrein misschien al... jullie kopzorgen heeft bezorgd?
Elke sport... Wij kijken naar alle sporten. Wij zijn toegankelijk naar alle sporten. Golazzo is natuurlijk ontstaan vanuit het atletiek en het loop en loopmilieu. Cycling is daar een heel belangrijk onderdeel. Wandelen is een heel belangrijk onderdeel. Maar meer en meer teamsporten zijn zeer belangrijk. En golf was... nieuw, maar niet helemaal nieuw. Hè. Niet in de zin dat wij al met Sportizon, een van de zusterbedrijven, al de Porsche Golf Cup organiseerden een aantal jaren. Ook voor Basics in het verleden een aantal mooie golftoernooien hebben we georganiseerd voor Johan Beerland. Dus we kenden al wel een golfproductie. Hè. Ja. Zeker naar, hoe pakt het aan? Wat is het niveau dat je moet brengen van afwerking? Wat is de graad van wat is je publiek en dergelijke allemaal? Dus dat was... Maar natuurlijk, zeker de schaal van een DP World Tour evenement en een topsporttoernooi over vier dagen, vijfde dag dan met de Pro-Am bij, hebben we inderdaad wel voor wat verrassingen gestaan. En inderdaad, de grote orde of de grootte van uw eventterrein is denk ik inderdaad het meest frappante verhaal dat we hebben meegemaakt. Hè. Wij zijn wel evenementen gewoon die over het Koning Boudewijn Stadion en rondom helemaal... En andere events zitten gewoon, maar ja. Ja, golfcourse is wel heel groot.
Want ik ben, denk ik, wat was het? In Leuven, het Ladeuzeplein, het WK Breakdance. Ik was daar dan even toevallig, maar dat is... Ja, dat is natuurlijk ook een moeilijke locatie om iets te organiseren. Maar anderzijds is het wel gewoon een beperkte ruimte die dat je in beslag neemt. En dat is overzienbaar.
Ja,
ja, okay. Alles gebeurt tegelijkertijd. In golf is eigenlijk een hele dag op alle verschillende holes van alles aan de gang.
Ja, er zijn een aantal zaken. Hè. Inderdaad, het terrein is zeer groot. Hè. Zeker voor ons eventmanagersteam zijn ze daar wel tegen wat dingen gelopen. Merkende van verdomme... Die hectares hier, dat voelen we wel. Anderzijds, de duurtijd van een eventdag is zeer lang voor een evenement. Hè. Ik bedoel, op donderdag en op vrijdag slagen de eerste mannen af rond 7:00 ochtends, hè, 7:15, denk ik dat het is. En nu een dag is pas gedaan rond 6:30, 7:00 s'avonds. Dan zit je nog niet afgesloten en dergelijke. Dus... Ah, als je dan gaat kijken naar opstart, eerste mensen opzitten, 6:00 's ochtends, sluiting van de avond, sluiting van de event zitten, zit je makkelijk rond 10:00, 9:00, 10:00 s'avonds. Mm-hmm. Ah, dat zijn heel lange dagen. Ja. En dan 4-5 dagen achter elkaar. Natuurlijk ook het gegeven dat de faciliteiten in een golfclub helemaal niet voorzien zijn op die toeschouwerstromen, op die massa volk. Hè, uiteindelijk, waarom is golf... Een van de redenen, in mijn ogen, waarom golf zo'n mooie sport is juist de rust en de stilte die over u valt als je op een golfclub komt. Ja, als wij natuurlijk 7.000 of 6.000 bezoekers hebben op een dag, dan je moet die kunnen parkeren. Hè, parking voor duizenden mensen. Maar water, elektriciteit, zijn eigenlijk zaken die niet voorzien zijn op een golfcourse aan hole 14 en zo verder. Riolering ontbreekt volledig.
Ja, je doet dan hole 12 iets, een standje of iets dergelijks, en je wilt daar een wc bij plaatsen, dan moet je ook wel nadenken over de...
Ja, er is geen riolering, er is niks voorzien. Er is nergens stromend water voorzien, tenzij meestal aan het clubhuis.
Ja.
En natuurlijk de irrigatie van de... Maar ja, het heeft toch wel wat, zeker eventtechnisch, toch wel wat specificiteiten die heel die nieuw waren voor ons.
Ja.
Jullie zijn de zogenaamde promotor, de organisator van het evenement, maar er is uiteraard ook nog de DP World Tour. Hoe verhouden jullie zich tot elkaar? Wie doet wat?
Maar ik moet zeggen, hè, dus DP World Tour is eigenaar en organisator van de ganse tour. He, zij gaan op zoek naar een mooie kalender van toernooien. Ze zijn heel groot, en dat voelen we, ze zijn heel grote fan voor National Open evenementen. Ze staan heel positief tegenover de Belgische markt. Op zich niet onlogisch als je ziet wat voor golfsterren wij hebben voor zo'n klein land dat we zijn. Dus ze staan heel positief ten opzichte van de Belgische markt. Dus ze staan ook heel... Ze zijn echt wel vragende partij om een Belgian Open te hebben. Daar staan ze heel hard achter. Dat hebben ze ook getoond, want ze hebben naast Soudal ook zelf een heel groot engagement gegeven in het prijzengeld in de eerste 3 jaar. Dus zonder hen zou het natuurlijk allemaal niet mogelijk zijn. En voor de rest werkt dat eigenlijk met event manuals. Je hebt manuals waarin staat wat wij moeten doen, wat zij doen, wat zij voorzien, waarvoor dat wij... extra moeten regelen en zo verder allemaal. Maar als je het eigenlijk kort samenvat, is DP World Tour verantwoordelijk voor tv-captatie. Dus voor zij die langskomen dit jaar op de Soudal Open, zeker is langs de TV-compound wandelen. Emma, je bent er al geweest.
Ja, dat is echt impressive.
Hoeveel trucks staan daar?
Amai, ik ontelbaar. Dus
ja,
dat is
echt het is inderdaad echt heel indrukwekkend.
Het is echt een stad op zich.
Ja, dus zij zijn verantwoordelijk voor de tv-captatie. Zij zijn natuurlijk verantwoordelijk voor het sportieve, toernooileiding en dergelijke. Het deelnemersveld komt natuurlijk via hun binnen en dergelijke. Maar de organisatie, de praktische organisatie, promotie, partnerships, hospitality, ticketing... reclamecampagne maken, vrijwilligers op alle holes in goede banen leiden. En de ganse organisatie in goede banen leiden ligt in onze handen van promotor zijn.
Ja.
We hadden het daarnet in het voorstukje ook over de verschillende banen waar het al in Belgium Open geweest is. En toen werd ook Berkwi genoemd. Als we vandaag naar die baan zouden kijken, dan zouden we misschien denken van dat is te kort om een huidig tour-event te ontvangen. Hoe wordt dat eigenlijk bepaald, de baan?
Dus ja, DP World Tour zelf heeft specialisten die eigenlijk een baan komen onderzoeken naar lengte van een baan, inderdaad. Dat is belangrijk. Naar moeilijkheidsgraad, naar type baan. Dus ja, ze hebben toch wel wat criteria die zij in beschouwing nemen om te beslissen van, ja, oké, hier kan en mag een DP World Tour evenement op doorgaan. En dat is iets dat zij bepalen en wij kunnen daar wat in sturen. Hè, als je gaat kijken, toch Ringfan heeft toch ook wel een aantal aanpassingen gedaan. Hè. Ze hebben een aantal, zeker een aantal holes verlengd, of toch de witte tee verlengd.
Speelt vooral afstand daar vandaag een doorslaggevende rol in?
Afstand is een heel belangrijk gegeven.
Door de verandering van het spel.
Er is wel degelijk een minimum gegeven van afstand die nodig is voordat je een DP World Tour evenement op een club kunt organiseren.
Ja. Okay.
Over de, het
maar soms, om misschien daarop in te pikken, soms kunnen het ook kleine zaken zijn. Hè? Soms is het is een hole, een par vijf voor een club.
Ja.
En wordt die voor DP World Tour evenement eigenlijk een par vier en wordt die wat ingekort? Hè? Wordt die witte tee...
Denk aan hole 10 op Ringfan bijvoorbeeld. Normaal is dat een par vijf. Tijdens de Soudal Open wordt die gespeeld als een par vier.
Ja, klopt. Dus
dat is...
Dat is boeiend, hè?
Ja, dat is boeiend.
Dat is boeiend.
We hebben het er juist even gehad over. DP World Tour zorgt door zijn rankingsysteem voor een bepaald deelnemersveld. Maar in hoeverre heb je als promotor daar kunnen daar een bijdrage toe leveren? Je hebt spelers die altijd via de ranking op je toernooi komen, maar je hebt dan ook misschien een wens als promotor om te zeggen van het zou nu toch wel fijn zijn als we die of die. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
Ja, we hebben x aantal wildcards. Die wij mogen inzetten. Het sporttechnisch specifieke, dat is iets zeker wat aan Michael Jones, onze toernooidirecteur, zich hoofdzakelijk mee bezighoudt. Maar we hebben een aantal wildcards. Je hebt natuurlijk de spelers die een DP World Tour member zijn. Die komen op een listing. En dan moeten wij kijken. Ik geef een voorbeeld. Wij moeten nu een stuk onze wildcards gebruiken voor onze Belgen te laten meedoen. Adrien Dumont-Chassard heeft geen DP World Tour member card. Dus wij moeten een wildcard gebruiken om hem aan de start te krijgen van de Soudal Open. Idem dito voor Nicolas Kolsaerts dit jaar, door het feit dat hij zijn kaart dit jaar niet heeft. En zo kunnen wij zelf kijken wie willen wij binnenhalen en zo verder allemaal. Anderzijds ook van de DP World Tour member players. Willen wij daar specifieke spelers van binnenhalen? Ja, dan moeten wij meestal met geld over de brug komen. Daar komt het wel op neer.
Ja.
Dus we hebben een spelersbudget die Michael zeer wijs probeert te spenderen. Waar dat we heel goed over nadenken en waar dat de Belgen voor ons toch wel degelijk het allerbelangrijkste zijn.
Hebben jullie ik denk dat Michael dan waarschijnlijk ook wel eens andere toernooien afschuimt en daar naartoe gaat om met al die managers dan waarschijnlijk in gesprek te gaan. Maar hebben jullie met Golazzo ervaring in andere landen met golf specifiek? Je noemde daar straks de Porsche Cup, maar dat was dan waarschijnlijk een Belgische aangelegenheid.
Klopt. We zijn in Nederland zijn we onze eerste stappen in golf aan het zetten. Dus daar, de Solheim Cup komt in de toekomst naar Nederland. Dus daar zijn momenteel gesprekken over, nog in vroege fase. In Afrika hebben we al een aantal gesprekken gevoerd. We hebben een groot kantoor in Kenia. We hebben een kantoor in Rwanda dat net is opengegaan. We zijn bezig nog in een aantal andere landen. Dus ja, golf wordt wel meegenomen in de verschillende landen om te kijken wat en hoe. Maar grootse zaken in andere landen momenteel nog niet. Maar er zijn wel plannen.
Klinkt ambitieus.
Ja, zijn er voor de rest nieuwigheden dit jaar op de Soudal Open? Als je zo...
Een van de leukste nieuwe zaken die we gaan doen is de Audi Hall, waar dat dus een par 3.
Hole 12.
Hij is de Audi Hall, waar dat nu de spelers bij een hole-in-one een wagen kunnen winnen. Hadden we al een deck, een public deck gebouwd. Dat wordt een combinatie van een tribune met een deck. Dus daar gaat eigenlijk voor 400 man een tribune komen met bovenaan een staandek op om iets te drinken en dergelijke. En daar gaan we een Beat the Pro doen op donderdag, vrijdag en op zaterdag.
Echt? Amai, dat is cool.
Ja. En is Beat the Pro voor amateurs?
Ja, dus,
wist je dat Jochem daar eigenlijk keiveel ervaring mee heeft?
Emma, wat zeg jij nu allemaal?
Dat Jochem de eerste ooit is die dat gewonnen heeft?
In Nederland dan?
No joke. Ja. In Nederland. Ja. Tegen Tommy Fleetwood. Dus Jochem...
Ja, daar zijn beelden van.
Vertel eens.
Dat was effectief. Ik denk dat wij een samenwerking hadden met ook de promotor daar om België naar daar te krijgen, omdat er bij ons eigenlijk op dat moment geen evenement was. 2016 was dat. En wij mochten daar naartoe en wij kregen in ruil van de organisator ook een aantal Beat the Pro plaatsen. En één werd er hier in het kantoor zelf verloot. En ja, ik was de lucky loser, om het zo te zeggen. Ik mocht aantreden op, ik weet het niet meer, vrijdagochtend. Ik wist ook niet tegen wie of wat, maar ik moest op een bepaald uur ergens zijn. En op een gegeven moment komt dat toch dichterbij. En zeg je, ja, de volgende flight, daar mag jij mee oplopen. Par 3, 137 meter. En toen zag ik even snel naar wie komt er nu. En dat was Tommy Fleetwood, Mikko Ilonen en Maarten Lafeber. En Tommy Fleetwood, daar had ik nu wel, dat was een goede speler, vandaag nog altijd. Dus ik had wel wat stress. En je krijgt dan ook een echte caddy mee. Dat vond ik wel opvallend. Die caddy had een pips aan met de naam Suters, zijn achternaam. En die liep mee en ik stond mee op de T-box. En die drie pro's slaan af. En dan, dan was het aan mij. En ja, met knikkende knieën heb ik die bal geslaan. En ik lag dichterbij bij de hole dan de anderen. Dus ik was, en het was ook opvallend, want de organisatie had zich er niet op voorbereid dat er al eigenlijk, ik denk dat het, of het was misschien donderdag, dat het zo snel ging dat er iemand de pro's had verslaan.
En het was ook één slag daar.
Ja, één slag.
Nearest to the pin.
Nearest to the pin, ja. En dan staat er een scheidsrechter met een bordje, groen, rood, smileyke. En en dan herinner ik mij dat ik met de spelers meelopen. En Tommy Fleetwood was toen degene waar dat ik een beetje mee aan het babbelen was. Zo. En ja, super aangename ervaring. Iets om nooit meer te vergeten. Dus ik denk ook, dat wilt je brengen in de Soudal Open ook.
Ja, dus we hebben de overeenkomst gemaakt met de DP World Tour dat wij op donderdag, vrijdag en zaterdag telkens 25 deelnemers hebben. Die op hole 12 afslaan, nearest to the pin, tijdens de competitie, live op tv in de namiddag.
Oh.
Maar het verschil dat we bij ons maken is, want hole 12, zij slaan af op 187 meter.
Met die nieuwe T-box.
Ja, met die nieuwe T-box. Ik denk dat het rond de 187 meter is. Dus de amateur gaat bij ons afslaan op de huidige T-box, die rechts ligt van het water.
Ja.
Maar ook nog water, maar die meer rechts ligt. Dus die op 150 meter ligt. En dus de drie profs gaan afslaan op hun T-box en wandelen langs de T-box waar de amateur dan alleen staat en slaat. Mag mee op de foto samen en dan ondertussen wandelen ze door om te gaan putten.
Amai.
Dat is wel... Voor diegenen die dat daarbij gaan zijn, ik vermoed dat daar een beetje een wedstrijd of zo omtrent zal georganiseerd worden.
Ja,
dat
zijn we een beetje op poten aan het zetten.
Ja.
En het mooie is dus dat we daar een tribune hebben.
Ja.
Ja.
400 man, rond, een beetje in een U-vorm, rond die green.
Ja.
Dus ik hoop dat er niet te veel amateurs de bal in de tribune gaan slagen.
Maar, er is een legendarisch filmpje van Beat the Pro in Nederland ook. Ik denk een jaar later.
Met dat kindje?
Ja, ik denk een jongen van 14, 15 jaar. En die vol zenuwen slaat hij de bal. Maar op dat moment wordt dat dus ook live uitgezonden. De shot tracer staat erop en hij schenkt zijn bal. En je ziet de bal over het publiek op een andere hole terechtkomen. En Ja, ik hoop dat alles is goed gekomen met die jongen, want dat is echt wel een trauma, denk ik, voor hem. Maar ja, dat kun je dus wel meemaken. Hè.
Ja, ja. Maar het is wel een zotte ervaring.
Super tof initiatief.
Dus dat is een nieuwigheid. Ja, ja, we proberen meer en meer beleving op hoe meer en meer roles te gaan brengen. En daar zijn we mee bezig. Dus daar zijn we aan het werken. Ja, de 18e hole, ja, dat zit al heel goed met heel de VIP en de tv-studio van Play Sports. Daar vlak naast, met alle BV's die daar langskomen. Dus we proberen, we zitten mensen ook met onze public, met onze 19th hole village. Langs de 1 daar zitten we. Dus we proberen zo hier en daar. We hebben de Port of Antwerp corner met onze mini-haven. Onze mini Port of Antwerp Bruges haven, die we bouwen in het water. Allee, we proberen eigenlijk zoveel mogelijk holes leuke belevenissen te creëren.
Ja, en, mooi. Zal er op zaterdagavond iets te doen zijn? Want ik kan me herinneren dat er
De golfparty daar. Ja. De golfparty, die zetten wij zeker verder. Zeker in jaar 1. Vorig jaar hadden we wat pech met weer. Vorig jaar is het in de namiddag rond 4 uur, 5 uur heel zwaar beginnen regenen.
Toen met de
evacuatie. Het terrein moeten evacueren met het stormweer. Toen hebben we heel veel mensen zien vertrekken, wat niet onlogisch is. Dus dat was wel spijtig voor de party. Maar nee, zeker en vast, die is terug van de partij.
Die zijn wel legendary, hè? Die golfparties.
Sta je dan zelf ook op de dansvloer, Michel?
Toch in de buurt van de dansvloer, ja.
Heel goed.
Ik heb nog een Emma Dilemma voor jou voorbereid. Dilemma, 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 dilemma. Wie Emma? Dilemma. Je organiseert nu al een paar jaar een Deep World Tour, maar sinds 2 jaar is er nu ook de Lift Tour, ongetwijfeld bekend. Als je zou mogen kiezen, wat zou je dan het liefst organiseren? Een Deep World Tour of toch een Lift Tour?
Dat is wel een heel gevoelige vraag, natuurlijk. Hè.
Ja, ik zie je lachen, dus...
Ik antwoord hier bij het DP World Tour evenement. Ik denk dat de traditie en de geschiedenis van een DP World Tour evenement toch wel echt nog helemaal iets anders is als een Lift Tour evenement. Laten we zo zeggen dat ik echt hoop dat ze er samen uit gaan geraken met elkaar, hè, waar dat ze natuurlijk al een tijd over aan het praten zijn en mee bezig zijn. En ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat die deal rondkomt. Want het zou alleen maar beter zijn voor golf dat terug werelden zijn die met elkaar communiceren en samenwerken. Want het maakt het niet altijd even makkelijk op dit moment. Dus.
Nee, absoluut niet.
Nee, maar je ziet wel dat je dus bepaalde concepten misschien al wel... waar staat het voor? Golf, but louder.
Ja.
Daar zie je toch in, je hebt een traditionele organisatie van de sport, maar je denkt er toch ook over na, binnen zelfs de traditionele, georganiseerde, klassieke sportwedstrijden, om toch ook die beleving, en daar is Lift natuurlijk wel van een wit blad papier kunnen beginnen, daar misschien wel lessen aan te leren zijn.
Ik denk als je mij persoonlijk vraagt wat ik vind van hun concept, ik vind dat er heel veel leuke onderdelen in hun verhaal zitten. Alleen de manier waarop dat ze het hebben geïnstalleerd in de golfwereld en hoe dat ze zich hebben, hoe dat ze zijn uitgerold, staan wij natuurlijk niet achter. Maar aan zich het gegeven om een sport te vernieuwen. Elke sport die zijn eigen niet vernieuwt, die heeft het heel moeilijk. En elke sport is daarnaar aan het kijken. En ik denk ook dat golf dat moet doen. Maar natuurlijk in welke mate en wat en hoe, daar zijn heel veel visies over. Maar ik denk dat het belangrijk is dat de golfsport ook blijft kijken naar vernieuwen, verjongen. Maatschappij is niet meer hetzelfde nu als 20 jaar, 30 jaar geleden was. Dus dat is zeker leuk. Wachten leuke uitdagingen op dat vlak.
Wanneer is voor jou de Soudal Open 24 geslaagd?
Wanneer dat we mooi weer hebben gehad. Dat is toch wel... We hebben in jaar 1 echt prachtig weer gehad. Dat was zo... Dat maakt uw evenement qua en opbouw en beleving en tijdens het evenement maakt het al een heel anders. Dus ik hoop echt op een heel mooie weereditie. als wij meer bezoekers hebben kunnen halen als in jaar één. En ik zou het fantastisch vinden moesten een van... vorig jaar natuurlijk dichtbij geweest met Thomas de Tri. Maar ik zou ook heel graag een Belgische winnaar zien. Dat is natuurlijk mij het meest logische.
Ja, ik denk dat voor de legacy, voor de Belgian Open, voor jullie, zelfs voor ons ook als golfnatie of vertegenwoordigers van een golfnatie...
Ja, dat zou ongelooflijk zijn.
Ja.
En dat zou ook het verhaal naar het algemene, bredere, sportliefhebbende publiek veel breder brengen.
Ja.
En vorig jaar waren we er bijna, met Thomas, die mee aan de leiding de laatste dag ingaat. Of als tweede de laatste dag ingaat. Op dat vlak was het vorig jaar top. En we hebben wel met Adrien, maar ook met Thomas Pieters, waar ik toch wel echt het gevoel heb dat hem zijn hart en mind er heeft opgezet. We weten wat Thomas kan als hem... Mm-hmm. Als ze ervoor gaat. Dus ik ben echt benieuwd hoe dat het gaat lopen.
Wij ook. En ik denk dat we met z'n allen uitkijken naar 23 mei, de start van de Sudal Open.
Dankjewel, Michel, om hier bij ons te zijn. Dankjewel.
Graag gedaan. Tee time
win. Emma, we hebben nog een vraag.
Inderdaad. De vraag bij Tee Time Win van deze aflevering is: wie was de eerste winnaar van de Sudal Open?
Editie 2022. En ze mogen het antwoord sturen naar podcast@golfvlaanderen.be.
Inderdaad.
Emma, zeg, wat vond je van deze aflevering?
Ik vond het super interessant. Ik heb bijgeleerd.
Ja,
over de organisatie van de Sudal Open, van een DP World Tour. Ik heb zeker bijgeleerd. Ik vond het heel interessant.
Ja, ik denk ook dat het misschien voor de luisteraar niet te onderschatten is wat dat eigenlijk zo'n evenement met zich meebrengt. Mm-hmm. Hoeveel tijd, werkuren dat daarin gaan. Maar ik kijk ook vooral uit naar, en ik heb het even meegebracht, de Beat the Pro dat ze gaan organiseren. Ik ben echt benieuwd. Hè?
Ik vind dat je dat nog eens moet doen.
Nee, joh, ik krijg al stress.
Je moet dat bevestigen.
Nee.
Jawel. Ik ga ervoor zorgen.
Ik zou dat echt liever. Dat is voor de jeugd, dat is voor de toekomst. Laat hun daarvan genieten.
Er zijn meer dan één plek.
Ik hoorde iets van 25 plaatsen
per dag.
Dus dat is een man of
74 plaatsen voor de jeugd en eentje voor jeugd.
Ja, okay.
Ik vind dat we dat moeten doen.
Okay. Zeg Emma, kunnen we al vooruitblikken naar de volgende aflevering? Of?
De volgende aflevering gaan we iets proberen op de Sudal Open te doen. Ik ga er nog niet te veel over zeggen, omdat het nog niet helemaal rond is. Maar ik denk dat we gaan er sowieso iets cool van maken.
Ik denk het wel, want wij gaan eigenlijk gewoon mobiel.
Ja, exact.
Dat mocht ik niet zeggen, zeker?
Jawel. We gaan mobiel. Ja. We hebben al eens
Emma on the course gedaan. En we gaan dat gewoon verder zetten, hè?
Inderdaad.
Maar ik ga je helpen.
Vind ik een goed plan.
Heel goed.
Voilà, dan rest er mij alleen nog om jou te bedanken, Jochem, maar uiteraard ook de kijker en de luisteraar. Als je dit een leuke aflevering vond, dan nodig ik je uit om je te abonneren op de podcast. Dat kan op jouw favoriete podcastkanaal. En we zien je heel graag op de Sudal Open van 23 tot 26 mei of op een volgende aflevering.